Hoofdstuk 3. Beheersing van de eetlust en de hartstochten. Onderhoud u van de vleeselijke begeerten, welke strijd voeren tegen de ziel, luidt de raad van de apostel Petrus, 1 Petrus 2, vers 11. Velen beschouwen deze tekst als een waarschuwing tegen losbandigheid alleen. Maar ze heeft een diepere strekking. Hier wordt elk schadelijk toegeven aan eetlust of hartstochten verboden. Laat niemand die beleidt godsdienstig te zijn, de gezondheid van het lichaam verwaarlozen en zichzelf geruststellen met de gedachten dat onmatigheid geen zonde is en niets met het geestelijk leven te maken heeft. Er bestaat een nauwe band tussen de fysieke en morele natuur. Een gewoonte die niet de gezondheid bevordert, verlaagt de edele eigenschappen. Verkeerde gewoonten in eten of drinken voeren tot dwaling in gedachten en daden. Het toegeven aan de eetlust versterkt de dierlijke eigenschappen en maakt dat ze de mentale en geestelijke krachten overheersen. Iemand die zelfzuchtig en gulzig is, kan onmogelijk de zegen en heiligmaking ervaren. Velen gaan gebukt onder een last van kwalen door verkeerde gewoonten van eten en drinken, die de gezondheidswetten geweld aandoen. Ze zijn verzwakt door het toegeven aan perverse eetlust. De krachten van het menselijk gestel om misbruik van het lichaam te weerstaan, zijn wonderbaar. Maar een constant verkeerde levenswijze op het gebied van overmatig gebruik van eten en drinken zal tenslotte elke functie van het lichaam verzwakken. Door toe te geven aan de perverse eetlust en hartstocht verhinderen zelfs belijdende christenen de natuur in haar werk en verzwakken de fysieke, verstandelijke en geestelijke krachten. Laten deze zwakke mensen er eens aan denken, wat ze hadden kunnen zijn wanneer ze matig hadden geleefd en hun gezondheid hadden beschermd in plaats van deze te verwoesten. Toen Paulus schreef, de God des vredes, heilige u geheel en al, 1 Thessalonicenzen 5 vers 23, verwees hij zijn broeders niet naar een maatstaaf die onmogelijk was om te bereiken. Hij bad niet om zegeningen voor hen die God niet voorhad hen te geven. Hij wist dat allen die Christus in vrede zullen ontmoeten, een zuiver en heilig karakter moeten bezitten. En al wie aan een wedstrijd deelneemt, beheerst zich in alles. Zij om een vergankelijke erekans te verkrijgen, wij om een onvergankelijke. Ik loop dan ook niet maar in den blinden en ben geen vuistvechter die zomaar in de lucht slaat. Nee, ik tuchtig mijn lichaam en houd het in bedwang, om niet, na anderen gepredikt te hebben, wellicht zelf afgewezen te worden. 1 Korinthe 9, vers 25 en 27. Of weet gij niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, die in u woont, die gij van God ontvangen hebt, en dat gij niet van uzelf zijt? Want gij zijt gekocht en betaald, verheerlijk dan God met uw lichaam. 1 Korinthe 6, vers 19 en 20. Een onbevlekt offer. Opnieuw schrijft de apostel Paulus aan de gelovigen, ik vermaan u dan, broeders, met een beroep op de barmhartigheden Gods, dat gij uw lichaam stelt tot een levende, heilig en God welgevallig offer. Dit is uw redelijke eredienst, Romeinen 12 vers 1. Speciale aanwijzingen waren aan Israël gegeven dat geen ziekelijk of gebrekkig dier als een offer aan God gebracht mocht worden. Alleen de volmaakte dieren werden voor dit doel uitgezocht. De Heer bestrafte door zijn profeet Maleachi op ernstige wijze zijn volk, omdat zij afgedwaald waren van deze aanwijzingen. Een zoon eert zijn vader en een knecht zijn heer. Indien ik u een vader ben, waar is de eerbied voor mij? En indien ik u een heer ben, waar is de vrees voor mij? Zegt de Heere der heerscharen tot u, o priesters, die mijn naam verachten. En dan zegt gij, waarmee verachten wij uw naam? Gij brengt minderwaardige offerspijzen op mijn altaar. En dan zegt gij, waarmee hebben wij u minderwaardig behandeld? Doordat gij zegt, des Heren tafel, zij is verachtelijk. Want wanneer gij een blind dier ten offer brengt, is dat niet erg? Wanneer gij een kreupel of een ziek dier brengt, is dat niet erg? Bied dat eens uw landvoogd aan. Zal hij welgevallen aan u hebben, of u goedgunstig gezind zijn, zegt de Heere der heerscharen. Gij brengt het geroofden, het kreupelen en het zieken, Als gij dat ten offer brengt, zou ik het uit uw hand met welgevallen aannemen, zegt de Heere. Maleachi 1, vers 6, 8 en 13. Hoewel deze woorden gericht waren tot het oude Israël, bevatten ze ook een les voor Gods volk van nu. Wanneer de apostel zijn broeders oproept hen lichamen te stellen tot een levend, heilig en God welgevallig offer, brengt hij de beginselen van ware heiligmaking naar voren. Dit is niet alleen een theorie, een gevoel of een uiting van woorden, maar een levend, actief beginsel dat in het leven van alle dag naar voren komt. Heiligmaking vereist dat onze gewoonten van eten, drinken en kleden zodanig zullen zijn dat zij dienen tot de bescherming van de lichamelijke, verstandelijke en geestelijke gezondheid, zodat we ons lichaam God mogen aanbieden, niet als een offer, mismaakt door verkeerde gewoonten, maar als een levend, heilig, God welgevallig offer. Opwekkende en verdovende middelen. De raad van Petrus om zich te onthouden van vleeselijke lusten is een direct en krachtige waarschuwing tegen de gebruiken van alle opwekkende en verdovende middelen, als thee, koffie, tabak, alcohol, morfine, etc. Deze genotsmiddelen mogen gerekend worden tot de lusten die een verderfelijke invloed uitoefenen op het morele karakter. Hoe eerder men deze schadelijke gewoontes vormt, des te vaster zullen ze hun slachtoffers ketenen aan lusten en des te zekerder zullen ze hun geestelijke standaard doen zakken. De leer van de Bijbel zal weinig indruk maken op hen van wie de gevoelens afgestompt zijn door zelfbevrediging. Duizenden zijn bereid niet alleen hun gezondheid en hun leven, maar zelfs hun hoop op de hemel te offeren, voordat zij een strijd willen voeren tegen hun verdorven lusten. Een dame, die jarenlang beweerde heilig te zijn, merkte op dat ze, als ze moest kiezen tussen haar pijp en de hemel, zou ze zeggen: "Vaarwel, hemel, ik kan mijn liefde voor mijn pijp niet opgeven." Deze afgod had zich geworteld in haar ziel, waardoor voor Jezus een tweede plaats overbleef. Toch beweerde deze vrouw dat ze de Heer volkomen toebehoorden. Begeerte die de strijd voeren tegen de ziel. Zij die werkelijk geheiligd zijn, zullen, waar ze zich ook bevinden, de morele standaard hoog houden, door het bewaren van correcte levensgewoonten, en precies als Daniël zullen ze anderen een voorbeeld geven van matigheid en zelfverloochening. Elk verkeerde eetgewoonten wordt een krijgsvoerende lust. Alles wat in strijd is met de natuurlijke wetten, schept een verziekende toestand van de ziel. Het toegeven aan de eetlust schept een zieke maag, een bedorven lever, een beneveld brein en het verderft zo het humeur en de geest van de mens. Deze verzwakte krachten worden God aangeboden, die weigerde de offeranden te aanvaarden, tenzij ze zonder gebreken waren. Het is onze taak onze eetlusten en levensgewoonten in overeenstemming met de wetten der natuur te brengen. Als het lichaam, geofferd op het altaar van Christus, even nauwkeurig werd onderzocht als dat vroeger met het Joodse offerande het geval was, wie zou dan aanvaard worden? Met hoeveel zorg behoren christenen hun gewoontes te regelen, zodat ze de volledige levenskracht kunnen wijden in de dienst van Christus? Als we geheiligd willen zijn in geest, ziel en lichaam, moeten we leven in de overeenstemming met de goddelijke wet. Het hart kan God niet toebehoren wanneer aan eetlust en aan hartstochten wordt toegegeven ten koste van gezondheid en leven. Zij die wetten schenden waarvan de gezondheid afhangt, moeten de gevolgen dragen. Ze hebben hun vermogen zo verzwakt dat ze hun plichten ten opzichte van hun medemens niet naar behoren kunnen vervullen en beantwoorden zo absoluut niet aan Gods eisen. Toen Lord Palmerston, destijds eerste minister van Engeland, het verzoek kreeg van de Schotse geestelijkheid een dag te bepalen van vasten en gebed, om de cholera af te wenden, antwoordde hij: "Reinigt en ontsmet uw huizen en straten, bevordert reinheid en gezondheid onder de armen en zorgt dat ze voldoende goed voedsel en kleding hebben. Gebruikt de goede gezondheidsvoorschriften in het algemeen en ge zult geen behoefte hebben aan een gebeds- en vastendag. De Heere zal niet horen zolang op deze, door hem aangewezen voorzorgsmiddelen, geen acht wordt geslagen." Paulus zegt: laten wij ons reinigen van alle bezoedeling des vleeses en des geestes, en zo onze heiligheid volmaken in de vreze Gods. 2 Korinthe 7 vers 1. Tot onze bemoediging stelt hij ons ook de vrijheid voor, die de werkelijke geheiligde mens kan bezitten. Zo is er dan nu geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Romeinen 8 vers 1. Hij vermaant de gelaten, wandelt in de geest en vervult niet de begeren van het vlees. Galaten 5 vers 16. Hij noemt enkele vormen van vleeselijke lusten, afgodendienst, dronkenschap en dergelijke, vers 20 en 21. Na het opnoemen van de vruchten van de geest, waaronder matigheid, tussen haakjes zelfbeheersing, voegt hij eraan toe, want wie Christus Jezus toebehoren, hebben het vlees met hartstochten en begeerten gekruisigd, vers 24. Tebak. Jacobus zegt dat de wijsheid die van boven komt, ten eerste rein is, Jacobus 3, vers 17. Als hij zijn broeders had zien roken, zou hij dan deze gewoonte niet als aardse, ongeestelijke en duivels hebben beschreven? Vers 15. Hoe vaak zijn in deze verlichte christelijke eeuw de lippen die de naam van Christus belijden niet bevuild door tabaksap, en is de adem niet door tabaksrook verontreinigd? De ziel die zich verlustigen kan in deze onreinheid moet zeer zeker ook onrein zijn. Die beweerden de zegen van volkomen heiligheid te smaken, terwijl ze verslaafd waren aan tabak en alles om zich heen bezoedelden, dacht ik, hoe zou de hemel zijn met hen die tabak gebruiken? Gods woord heeft heel duidelijk verklaard dat daar niet zal zijn wat verontreinigt, Openbaring 21 vers 27. Hoe kunnen zij dan, die genieten van de onreine gewoonten, hopen binnengelaten te worden? Mensen die belijden godsvruchtig te zijn, offeren hun lichaam op Satans altaar en branden wierook van tabak voor zijn satanische majesteit. Komt dit wat hard over? Zeker. Het offer wordt aan iemand gebracht. Als God zuiver en heilig is en niets kan aanvaarden dat onrein is, moet hij deze dure, vuile en onheilige offeranden weigeren. Daarom is het Satan die dan geëerd wordt. Jezus stierf om de mens uit de macht van Satan te bevrijden. Hij kwam om ons vrij te maken door het bloed van zijn verzoenende offer. De mens die het eigendom van Jezus Christus is geworden, en waarvan het lichaam de tempel van de Heilige Geest is, zal geen slaaf zijn van het verderfelijke gebruik van tabak. Zijn krachten behoren Christus toe, die hem gekocht heeft met zijn bloed. Zijn bezit behoort de Heere toe. Hoe kan hij dan vrij van schuld zijn, wanneer hij dagelijks het van God ontvangen kapitaal besteedt aan het toegeven aan de zinsgenot, dat niet beantwoordt aan de natuurwet? Jaarlijks wordt een enorm bedrag uitgegeven voor dit genotmiddel. Terwijl zielen hongeren naar het woord des levens, belijdende christenen beroven God in tiende en vrije gaven, terwijl ze offeren op het altaar van de verderfelijke lusten door het gebruik van tabak. Hieraan besteden ze veel meer dan aan het helpen van armen en het ondersteunen van Gods werk. Zij die werkelijk geheiligd zijn, zullen elke schadelijke gewoonte overwinnen. Dan zullen al deze nodeloze uitgaven bestemd worden voor de schatkist van God. En christenen zullen voorop staan in zelfverloochening, zelfopoffering en matigheid. Dan zullen zij het licht van de wereld zijn. Thee en koffie. Evenals tabak hebben thee en koffie een schadelijke uitwerking op het lichaam. Thee is bedwelmend. Hoewel in mindere mate zijn de gevolgen dezelfde als die van alcoholische dranken. Koffie benevelt in sterke mate het verstand en stompt de energie af. Het is niet zo gevaarlijk als tabak, maar de gevolgen zijn soortgelijk. De argumenten die ingebracht worden tegen tabak kunnen in zekere zin ook worden gebruikt tegen het gebruik van koffie en thee. Wanneer zij die gewend zijn thee, koffie, tabak, opium of alcoholische dranken te gebruiken, verhinderd worden deze genotsmiddelen tot zich te nemen, zal het voor hen onmogelijk zijn met belangstelling en enthousiasme deel te hebben aan de eredienst van God. Goddelijke genade schijnt niet bij machten om hun gebeden of getuigenissen leven te schenken of te bezielen. Deze belijdende christenen doen er goed aan eens ernstig na te denken over de bron van hun genietingen. Is deze van boven of van beneden? Voor iemand die deze genotsmiddelen gebruikt, schijnt de wereld troosteloos zonder deze gekoesterde gewoonte. Ze doodt de natuurlijke gevoelens van lichaam en geest en maakt ze minder gevoelig voor de invloed van de Heilige Geest. Wanneer de gebruikelijke stimulansen ontbreken, hongert zijn lichaam en ziel niet naar de gerechtigheid, heiligheid of Gods tegenwoordigheid, maar naar zijn liefkozende afgod. Door het toegeven aan deze schadelijke lusten verzwakken belijdende christenen dagelijks hun krachten en maken het onmogelijk God te verheerlijken.